Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We zijn de vorige keer geëindigd met misschien wel een van de meest indrukwekkende verzen uit het boek Zacharia, namelijk vers 10, en daar staat: En zij zullen kijken naar hem die zij hebben doorstoken en over hem rouwen als over een enig kind. Voor Zacharia zelf en voor zijn tijdgenoten moet dit een woord geweest zijn waar ze niet veel van begrepen. Ze hebben wellicht nagedacht over de betekenis zonder die te vinden. Dat God de mensheid zou gaan redden door zelf mens te worden en te sterven aan een kruis, dat is iets wat geen mens ooit heeft kunnen bedenken. Maar op dat moment, toen de Heer aan het kruis hing, werd dit woord van Zacharia werkelijkheid. De rouw van zijn moeder, zijn familie en vrienden moet onvoorstelbaar geweest zijn. Het woord uit Zacharia heeft daarnaast nog een diepere betekenis. Het wijst vooruit naar een situatie waar ook wij geen volledig beeld van hebben. Wij weten een aantal dingen die God in de toekomst zal gaan doen, maar hoe het precies zal lopen, dat zijn dingen waar we over nadenken en die we ons toch niet goed kunnen voorstellen. Maar we mogen er wel mee bezig zijn. God heeft ze ons bekendgemaakt omdat Hij wilde dat wij ervan zouden weten. Er komt een moment in de toekomst dat het Joodse volk de Messias zal zien. Hij komt terug en dan zullen hun ogen opengaan. Dan zullen zij zien dat degene die aan het kruis op Golgotha hing, de Zoon van God is. Hier gaat wel heel veel aan vooraf. God zelf zal zijn geest van genade en gebeden uitstorten op zijn volk. Het is een belofte die begonnen is op het Pinksterfeest, maar ook een belofte voor wat nog gaat komen. Het is tijd om verder te gaan met Zacharia hoofdstuk 13.
In de vorige uitzending lazen we over het opengaan van de ogen van het volk Israël voor de Heer Jezus Christus. We lazen in Zacharia 12, vers 10 tot en met 14, dat de Heere zegt, En zij zullen kijken naar hem die ze hebben doorstoken, en over hem rouwen als over een enig kind. Zij zullen bitter bedroefd zijn en over hem rouwen als over hun oudste zoon. Jeruzalem zal nog zwaarder in de rouw zijn dan na de dood van de gelovige koning Josia, die sneuvelde in het dal van Megiddo. Heel Israël zal in diepe rouw gedompeld zijn. Het hele volk zal gebukt gaan onder verdriet. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart. Ja, deze belofte geldt ook nu nog voor Israël. Tot op de huidige dag toe ligt er een bedekking op de gedachte en het inzicht van de meeste Joden. Die bedekking wordt alleen weggenomen door het geloof in Jezus Christus. De apostel Paulus schrijft in 2 Korintiërs 3 vers 15 en 16, Ja, ook in deze tijd zijn zij verblind, als zij lezen wat Mozes geschreven heeft. Maar als iemand zich tot de Heere bekeert, wordt die sluier weggenomen. Dan zullen zij hem zien die zij hebben doorstoken. Dan gaat gebeuren wat we in Zacharia 12 hebben gelezen. Dat kan een grote omvang krijgen, zodat het lijkt op een volksbekering. Dan rouwt het land, zoals het land van Juda geklaagd heeft in het dal van Megiddo, toen de jonge en vrome koning Josia sneuvelde in de strijd tegen Egypte. Maar het is tegelijkertijd ook een hele persoonlijke zaak. In Zacharia 12, vers 12 tot en met 14, lazen we dat koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Elk gezin zal zijn verdriet alleen verwerken, mannen en vrouwen apart. Het geldt voor heel het volk, inclusief de koning, profeten en priesters. Niemand krijgt vrijstelling vanwege hun afkomst. Er woont straks niemand in het nieuwe Jeruzalem, de eeuwige stad van God, omdat hij tot een bepaalde familie of een bijzondere groep behoort. Alleen die bitter in diepe rouw gedompeld zijn over hun zonde, die vinden daar een eeuwige woning. En zij vormen straks het nieuwe volk, uit Joden en niet-Joden, uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen, die in Jeruzalem zullen wonen, als koninklijke priesters. Mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die hen geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Dat is nu kenmerkend voor het werk van de Heilige Geest in het leven van de inwoners van Jeruzalem. Dat is het geluid waaraan zijn werk wordt herkend. Op de dag dat de Heilige Geest u en jou overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel, klinkt de rouwklacht in Jeruzalem. Duizenden vragen in schuldverslagenheid na de toespraak van Petrus op de Pinksterdag aan Petrus en de andere apostelen. Wat moeten wij doen? De Heilige Geest brengt mensen op hun plaats en leert hen te rouwen naar God over de zonde. Dan laat de Heere meestal niet alles in één keer zien, gelukkig maar, want wij zouden schrikken van ons eigen strafblad. We lezen in Colossenzen 2, vers 13 en 14, U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad, dat tegen ons getuigde, verscheurd, de lijst met regels, waaraan we ons niet hebben gehouden. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan. De Heilige Geest overtuigt ons van al onze wetsovertredingen, en in Zijn werk in ons is ook voortgang en groei. Mijn leven lang leer ik steeds beter dat ik degene ben die met mijn zonde Hem heb doorstoken. Dat is niet fijn om te horen. Ik kan best begrijpen dat mensen tegen zo'n boodschap stijgeren en proberen er een andere draai aan te geven. Want het is voor een natuurlijk mens vernederend, zo fnuikend voor onze trots en hoogmoed. Maar de Heilige Geest overtuigt en leert mij buigen voor de Heere. Dan leer en bid ik wat de predikant en dichter Paul Gerhard al schreef in Gezang 138 vers 3. O Heer, uw smaad en wonde, ja alles wat u duldt, om mij is het, mijn zonde, mijn schuld, mijn grote schuld. O God, ik ga verloren om wat ik heb gedaan. Als u mij niet wilt horen, zie mij in liefde aan. De laatste dagen van Zacharia 12 zijn op Pinksteren begonnen. Maar ze zijn nog niet ten einde. Nog leven we in de bedeling waarin de Heilige Geest werkt als de Geest van de genade. Nog geldt de belofte van de Heere, ieder die dan de naam van de Heere aanroept zal gered worden, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Heere heeft beloofd. Want ieder die Hij, de Heere, roept, zal worden gered. Luisteraar, het is de Geest van de genade die om genade leert smeken. Dat is Gods werk en dat maakt Hij af. Want het blijft gelden. Maar als wij onze zonde bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. We lezen verder in Zacharia 13. Zacharia 13 vers 1. In die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonde en onreinheid. Na het slot van Zacharia 12 kan de vraag zijn opgekomen, hoe gaat het nu verder? Een vraag die niet in Zacharia 12 is beantwoord. In Zacharia 12 zagen we hoe de Heere door zijn Heilige Geest een diepe rouw bewerkt in Jeruzalem. Het rouwen is heel massaal, maar tegelijk ook heel persoonlijk. Koning, profeet, priester en de gewone man zullen hetzelfde lijden delen. Maar het kan niet bij rouwen alleen blijven. Want de droefheid naar God over de zonde is geen doel in zichzelf. En die droefheid is Gods werk, dat nooit half afgemaakt blijft liggen. Daarom moeten we nu vragen, hoe gaat het nu verder? Waar mensen aan het eind van hun kunnen zijn, begint de Heere pas goed. Want onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden. De Heere zegt in Zacharia 13 vers 1, in die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Deze bron zal hen reinigen van hun zonde en onreinheid. De woorden van vers 1 sluiten nauw aan bij het voorgaande. Veel Bijbeluitleggers trekken Zacharia 13 vers 1 dan ook bij het slot van Zacharia 12. Het begint met een tijdsbepaling. In die tijd. We hebben al meermalen gezien dat deze woorden een eschatologische klank hebben. Dat wil zeggen dat ze heen wijzen naar wat gebeuren zal in de laatste dagen, in de eindtijd, op de dag van de Heere. Maar de woorden sluiten niet alleen nauw aan bij het voorgaande, maar ook bij wat nog komt. Want wat gebeurt er als in Jeruzalem de rouwklacht klinkt en mensen in schuldverslagenheid vragen, wat moeten wij doen? Dan volgt er direct, in die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. Op dezelfde dag van de ontdekking wie zij hebben doorstoken en het rouwen, zal er voor dezelfde mensen een fontein worden aangeboord. Om het met de woorden van Psalm 84 vers 7 en 8 te zeggen, wanneer zij in hun leven door een donker dal gaan, ontspringen daar opeens allemaal bronnen. Problemen veranderen in zegeningen. Ze leven door uw kracht en worden altijd door u beschermd. Zij ontmoeten God in Sion, waar hij woont. Waar bronnen ontspringen is er niets dat een dorstige weerhoudt om er te drinken of zich te wassen. We lazen in die tijd zal een bron worden aangeboord voor Davids vorstenhuis en de bevolking van Jeruzalem. De bron is vrij toegankelijk en wordt om niet aangeboden. En de bron zal hen reinigen van hun zonde en onreinheid. Daarmee is ook direct duidelijk dat de Heere tegen zonden en onreinheid is. Wat we hier ook lezen, is dat de Heere niet alleen tegen zonde en onreinheid is, maar dat hij er ook een middel tegen heeft. De Heere heeft een medicijn tegen de melaatsheid van zonden. Vanuit het voorgaande mag duidelijk zijn dat de reinigingsbron de doorstoken is uit Zacharia 12 vers 10b. En als het gaat om het middel tot verzoening en reiniging van de zonde, dan wijst het Nieuwe Testament voortdurend in één richting. Een richting die in het Oude Testament al wordt aangegeven, namelijk het bloed van de Heer Jezus, Gods Zoon, dat een verzoening is voor de zonde en dat reinigt van alle zonden. Als ik kom bij de plaats waar hij is doorstoken, bij het kruis van Golgotha, dan hoor ik daar bidden, o Heere, wees mijn zondaar genadig. Laat uw bloed mij witter wassen dan sneeuw. Christus, de bron van het leven, is aangeboord op Pinksteren, toen de geest van de genade en van de gebeden is uitgestort. Die Godstroom van genade is vanuit hem gaan stromen door de woestijn van deze wereld, juist voor die mensen die we in de vorige verse hoorden klagen over hun zonde en wat zij met hun zonde Christus hadden aangenaam. De Heere doet nooit half werk. Zijn geest overtuigt de mens van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar bedekt daarna met het bloed van Christus. De Heere prijst zijn verlossing en verzoening aan met de woorden uit Jesaja 1 vers 18 en 19. Al waren uw zonden rood als scharlaken, ik maak ze wit als sneeuw. Al waren ze vuurrood, ze zullen worden als witte wol. Laat mij u helpen en gehoorzaam mij, dan zal het land u volop te eten geven. Gods reiniging is volkomen afdoende. We hoorden dat ook in Zacharia 3 vers 9, waar we lazen, ik zal de zonde van mijn volk binnen één dag verwijderen. Al zijn wij mensen nog zo vuil, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. In het nieuwe Jeruzalem, de stad van God, wonen straks alleen maar mensen die de verzoening van hun zonde door dit bloed nodig kregen en die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Johannes op Patmos ziet het. Daarom ontvangen zij het zegel van de Heer op hun voorhoofd en zijn ze voor de troon van God. In Openbaring 7 vers 4 tot en met 12 lezen we, en ik hoorde hoeveel mensen het zegel kregen, 144.000 uit het volk van Israël, 12.000 uit elk van de 12 stammen, dus uit Juda, Ruben en Gad, uit Aser, Naftali en Manasse, uit Simeon, Levi en Issachar en Zebulon, Jozef en Benjamin. Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Ze stonden voor de troon en voor het lam, met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Zij riepen luid, onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon, de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover, en aanbaden God. Amen, zeiden zij, alle lof, heerlijkheid, wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen. Zacharia 13 vers 2. Op die dag, verklaart de Heere van de hemelse legers, zal ik elk spoor van afgoderij uit het land verwijderen, zodat zelfs de herinneringen eraan zullen vergaan. Alle valse profeten en alles wat het land verontreinigt, zal ik uitbannen. Als de Heer in zijn woord zonden aanwijst, dan noemt hij ze ook bij naam, heel concreet. Dat zien we ook in vers 2, want er is sprake van het uitroeien van elk spoor van afgoderij en van alle valse profeten. Waarom juist deze twee bij name genoemd worden? Het zijn de zonden tegen het eerste en het tweede gebod, zaken die zonden tegen alle andere geboden met zich meebrengen. In deze twee pakt de Heere de zonde in de kern aan. Sommige bijbeluitleggers vragen zich af of er in het Israël na de ballingschap nog veel afgoderij, als bedoeld in vers 2, is overgebleven. Is afgoderij en valse profetie niet typisch de zonde van Israël van voor de ballingschap? Terwijl na de ballingschap veel meer zonden van eigen gerechtigheid de kop opsteken, zoals we dat bijvoorbeeld bij de Farizeeën tegenkomen. We horen de Heer Jezus regelmatig waarschuwen tegen het gist van de Farizeeën en Sadduceeën. Bij de beantwoording van deze vraag moeten we bedenken dat Zacharia sprak in de taal en de beelden van zijn tijd. In die tijd moest gewaarschuwd worden tegen het veel voorkomende verschijnsel van gemengde huwelijken van Joden en niet-Joden. Want de niet-Joden brachten hun eigen afgoden mee. Aan de andere kant horen we de Heer Jezus ook waarschuwen tegen de afgoden. En dan noemt hij met name de Mammon, de God van het geld. De apostel Johannes schrijft in 1 Johannes 5 vers 21, vrienden, houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen. In een andere bijbelvertaling lezen we, kinderkens, wacht u voor de afgoden. Iedere tijd heeft zijn eigen afgoden, omdat het mensenhart een fabriek van afgoden is. De Heer is de schepper van de mens, maar afgoden zijn een menselijk product, vrucht van het zondige menselijke hart. Het is niet voor niets dat de Heer in de 10 geboden opdracht geeft, in Exodus 20 vers 3 en 4, U mag geen andere goden aanbidden dan mij. U mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de hemel of beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. God kent het zondige menselijke hart. Daartegen willen deze geboden ons beschermen. Want goden die wij zelf hebben gemaakt, kunnen wij naar onze hand zetten. We kunnen ons hart erop zetten. Ook vandaag zijn er goden van eigen fabricaat waar mensen hun vertrouwen op stellen en waaraan zij eer bewijzen. Maar waar de bron van levend water bruist, waar het bloed van Jezus reinigt en bevrijdt, daar kunnen geen afgoden zijn. Dat wil als gelovige niet meer. Dat wil je als gelovige niet meer. Dat wil je als gelovige niet meer. Je breekt ermee en steekt de brand erin. Waar de geest van Christus krachtig werkt, daar verdwijnen de afgoden. Daar wordt immers het hart vernieuwd en gereinigd. Daar leren we dat bij de Here de bron van het leven is. Daar heb je als gelovige genoeg aan en niets anders meer nodig. Zo'n breuk met het oude leven, het leven voordat een gelovige Christus leerde kennen, kan zeer radicaal zijn. Zo zelfs dat de herinneringen eraan zullen vergaan. Er wordt niet meer aan de vroegere afgoden gedacht en je mist ze ook niet. Een gereinigde volgeling van de Heer Jezus Christus heeft genoeg aan zijn Heer en Meester, Jezus Christus. De profeet Hosea beschrijft het in Hosea 2. De ontrouwe vrouw, die door haar wettige man teruggehaald wordt, denkt niet meer aan haar vroegere minnaars, de afgoden. Ze leert belijden, u bent mijn God. En daar zit alles in. In 1 Petrus 1, vers 18 tot en met 25 lezen we, u weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam, het bloed van Christus. God kende hem al voor het ontstaan van de wereld, maar heeft hem pas in deze laatste tijd ter wille van ons bekendgemaakt. Daarom vertrouwen wij op God, die Christus uit de dood heeft laten opstaan en hem grote macht en majesteit heeft gegeven. Ons geloof en onze hoop zijn op God gevestigd. Nu u aan de waarheid gehoor hebt gegeven, bent u innerlijk gezuiverd en kunt u elkaar oprecht lief hebben. Heb elkaar dan ook altijd van harte lief. U hebt een nieuw leven gekregen, niet door geboorte uit uw ouders, want aan dat leven komt een einde, maar een nieuw leven door wedergeboorte uit God, die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. In de boeken staat dit erover. De mens is als gras en zijn pracht als een veldbloem. Het gras verdort en de bloem valt af, maar wat God heeft gezegd geldt voor eeuwig. En daarmee wordt het goede nieuws bedoeld, dat u is bekendgemaakt. De Heere zegt, alle valse profeten en alles wat het land verontreinigt, zal ik uitbannen. Het slot van vers 2 spreekt over valse profeten die worden uitgebannen. Ook valse profeten komen we in alle tijden tegen. Paulus waarschuwt de gemeente van Efeze ervoor bij zijn afscheid. In de brief aan Thyatira in Openbaring 2 horen we van de vrouw Izebel, die zegt een profetes te zijn, maar de vreselijkste dingen leert. En de profeten in onze tijd? Allerlei voorspellingen komen dagelijks voorbij. Het is zelfs zo dat naarmate de tijd vordert en we dichter bij het einde komen, de valse profetie toeneemt en meer kracht krijgt. Dat heeft weer te maken met alles wat het land verontreinigt, waarover ook in vers 2 werd gesproken. Daarbij zullen we moeten denken aan verleidende geesten van Satan, die hij uitzendt om alle mensen, en als het mogelijk is ook de mensen die bij God horen, op het verkeerde spoor te brengen. de valse profetie, waarbij mensen onder het mom van een goddelijke openbaring woorden spreken die niet van God zijn, is een van de gevaarlijkste en daarom meest gehanteerde wapens van Satan in de geestelijke strijd. En in Openbaring 16 vers 13 horen we van drie boze of onreine geesten die uit de mond van de valse profeet uitgaan om alle koningen van de aarde langs te gaan. Maar terwijl die leugengeesten hoe langer hoe meer de hele wereld in hun greep probeerden te krijgen, zodat de mensen eerder de leugen geloven dan de waarheid, gaat dat in de stad van God anders toe. We lazen in vers 2 dat de Heere alle valse profeten en alles wat het land verontreinigt zal uitbannen. Naarmate de Heilige Geest steeds meer beslag legt op het leven van Gods volk en kinderen, is er voor onreine geesten en valse profeten geen plaats meer. Ze worden ontmaskerd. Maar daarvoor hebben gelovigen de Heilige Geest dringend nodig. De Geest openbaart of iemand door de Geest van God bezield is. En wat hebben we de wijsheid van de Heilige Geest nodig om de waarheid te bevatten? Zacharia 13 vers 3. En als iemand nog als valse profeet gaat preken, zullen zijn eigen vader en moeder tegen hem zeggen, jij moet sterven, want je spreekt leugens in de naam van de Heere. Zij zullen hem eigenhandig doden. De woorden van dit vers doen denken aan Psalm 101, waar David in vers 4 zegt, iemand met een zondig hart moet ver van mij wegblijven, en misdadigers wil ik niet kennen. Maar daarover meer in de volgende uitzending.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47 8432. 0342 47 8432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.